interne keuken.
Linda Polman. Goedemiddag. Je was een beetje te laat.
Ja, schande. Ja.
Niemand heeft dat gehoord.
Je hoeft dat niet te onthullen.
Maar je hebt nog wel het gesprek daarnet gehoord.
Ik heb het gehoord
van, ja. Van Katharina over haar Poolse grootmoeder. En het verhaal van de volksduitsers daar die de plaats innamen van de Slavische volkeren en van de Joden. Dat sluit op een toevallige manier een beetje aan bij het gesprek dat wij gaan voeren. Jij hebt een boek geschreven. De titel is Niemand wil ze hebben. En dat gaat over de geschiedenis van Europa en zijn vluchtelingen.
Ja.
Hoe wij Europeanen met vluchtelingenstromen zijn omgesprongen. Jij begint je verhaal rond de Tweede Wereldoorlog, 1938. Toen is er in Evian de allereerste top internationale, multilaterale top geweest over het toenmalige vluchtelingenprobleem. En dat had hem alles te maken met de nazi's en de Tweede Wereldoorlog.
Ja, 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 het was de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. 1938, ja, toen was het vervolgingsregime van Nazi-Duitsland was in volle gang. Joden werden vriendelijk verzocht om Duitsland te verlaten. En die waren dus op zoek naar opvangplekken in landen daaromheen. Aanvankelijk lukte dat rijke Joden nog wel. Die konden zich inkopen in andere landen. Die konden zich migrantenvisa veroorloven, ja. Maar arme Joden niet. En toen kwam de Anschluss van Oostenrijk in maart 1938. En toen kwam er een enorme stroom Oostenrijkse Joden bij die Duitse Joden. En toen werd het echt een nijpend probleem. Toen waren er echt enorme groepen, honderdduizenden Joden op zoek naar een plek om opgevangen te worden. En toen is die vluchtelingentop georganiseerd. Overigens niet door Europese leiders, maar door de Amerikaanse president Roosevelt. Ja.
En toen kwamen er 32 landen samen.
32 landen zijn gekomen, waarvan de belangrijkste West-Europese landen en dan ook de klassieke immigratielanden zoals de VS en Canada en Australië en Nieuw-Zeeland. En die kwamen daar om te spreken over dat migrantenprobleem. En dat is een vreselijke vertoning geworden. Dat is een hele, ze hebben 9 dagen vergaderd. Ze hebben 9 dagen hun kont tegen de kribben gegooid. Ze wilden de Joden niet opvangen. Met al die argumenten die we vandaag ook weer horen. Ze stroken niet met onze normen en waarden. Ze zitten achter onze banen aan. De aanzuigende werking was toen ook al van kracht. Het was toen ook al van ja, als we de Duitse Joden binnen gaan laten, dan komen alle Joden uit heel Europa. Dus daar kunnen we niet aan beginnen. Dus het waren al die argumenten die we dus nu ook hebben. En na 9 dagen is die conferentie afgesloten met als uitslag dat er welgeteld 1 land op aarde was die bereid was om grote groepen Joden binnen te laten.
En het is een beetje verbazend welk land dat was.
Ja, we raden.
Je kan het echt niet raden.
Nee, de Dominicaanse Republiek. Ja, en die waren bereid om Joden tegen betaling binnen te laten. En dat ging dan ook om een paar honderd Joden.
En laat ons het niet mooier maken dan het is, dat had niets met menslievendheid te maken. Hè? Waarom was de Dominicaanse Republiek of Trujillo?
Trujillo en die had een blanquissimo agenda.
Blanquissimo?
Blanquissimo, ja. Hij wilde het land witter maken als dat het was. De Dominicaanse Republiek, ook vandaag nog, heeft ontzettend veel pikzwarte migranten uit Haiti. Daar delen ze dat eiland mee. Hè? En hij vond dat het te veel. En heeft hij er toen 20.000 laten doodmaken. En hij heeft er enige honderdduizenden terug laten jagen naar Haiti. En dat heeft hem internationale reputatieschade opgeleverd. Dus hij zag in het toelaten van Joden zag hij een kans om die reputatieschade een beetje te repareren.
Ja.
Maar ook om blank bloed weer in de Dominicaanse Republiek te krijgen. Want die Joden die waren natuurlijk blank. Dus dat was ook een hele nare agenda, zeg maar, om Joden binnen te willen laten. Maar goed, dus die conferentie is in die zin is het een vreselijke flop geworden. Die feilloos is opgepakt door de nazi's in de tijd. Want dat boek heet dan Niemand wil ze hebben. Dat is de vertaling van een krantenkop uit een Duitse krant van de dag nadat die conferentie was afgesloten. Keiner will sie haben. Triomfantelijk van kijk, als al die beschaafde Europese landen, ja, hè, die Nazi-Duitsland bekritiseren om hun mensenrechtenbeleid, ze willen ze zelf ook niet. Waarom moeten wij ze dan wel willen? Niemand wil ze hebben. Triomf. Nou ja, goed. En daarna is de Jodenvervolging ook vreselijk geëscaleerd na die conferentie. Ze hebben de Kristallnacht gekregen. Ja.
Daar begin jij je boek mee. Dat is het eerste hoofdstuk van je boek. De titel van het boek, Niemand wil ze hebben, die heb je gekozen omdat dat de rode draad is die doorheen je boek loopt van 1938 tot op vandaag. Ja. Je hebt daar archiefonderzoek voor gedaan. Je bent de notulen van Evian gaan napluizen. Ja. Maar wat je vooral hebt gedaan, en daar heb je vele jaren in gestoken, want je bent hier al een paar keer geweest en je boeken en je journalistiek werk hebben altijd het resultaat van vele reizen. Je bent zowat op al die ellendige plekken op de wereld waar vluchtelingen bij elkaar gepropt worden of waar ze aangespoeld komen, daar ben jij overal geweest.
Nou, ik ben in elk geval op die plekken geweest waar Europa mee te maken had, met de ellende waar Europa mee te maken had. Ik ben jarenlang geschreven en onderzoek gedaan naar wat internationale hulporganisaties doen. Ja. En internationale hulporganisaties die worden bijna exclusief betaald door Europa en door de Verenigde Staten. Dus als ik ergens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tegenkwam, dan was dat omdat ze daar Europees geld aan het uitgeven waren. Ze waren daar een Europees probleem aan het oplossen. Dus ik ben wel in heel veel van die plekken geweest waar Europa humanitair geld naartoe pompte. Om daar een Europees probleem op te lossen. Ja.
Want een Europees probleem is het. Hè? Dat is ook de rode lijn door jouw boek. Misschien moet je eerst iets vertellen over die vluchtelingenkampen. En de functie, de taak die de Verenigde Naties daarin vervullen. Ik denk, als ik blauwhelmen zie, als ik jeeps zie waar UN op staat, witte jeep met UN, dan denk ik van, goed bezig.
Gelukkig.
Ja.
De VN dus
het is ellende. In Afrika heb ik het gevoel.
Het is heel vaak in Afrika. Het is ook wel eens in Latijns-Amerika en zo. Maar je denkt altijd, het is ellende. Maar gelukkig zijn er die Verenigde Naties om de ergste ellende te lenigen. Ja. Na jouw boek.
Ja, maar er is iets wat wij structureel niet willen snappen over die Verenigde Naties. En dat is dat dat geen onafhankelijk instituut is dat kan besluiten waar het moet zijn en waar het mensen moet redden en waar het blauwhelmen naartoe moet sturen. De VN is alleen maar een uitvoerder van wat lidstaten willen. De VN is een flatgebouw in New York. En in dat flatgebouw zitten mensen die ontvangen orders van de lidstaten. De lidstaten betalen die VN voor iedere vluchtelingenprobleem wat de UNHCR moet gaan oplossen, moeten ze geld vragen aan die lidstaten. Het is niet zo dat ze een eigen budget hebben of zo. En de VN heeft ook geen eigen leger en ze heffen geen belastingen. Dus ze zijn voor alles wat ze doen, de VN en de UNHCR, zijn afhankelijk van lidstaten. Het zijn de Europese lidstaten en Amerika die geld bereid zijn te steken in humanitaire problemen. Maar dat doen ze dus niet in gebieden waar ze er helemaal geen last van hebben. Dat doen ze in gebieden waar zij een agenda hebben. Een diplomatieke agenda of een militaire agenda. Dus die UNHCR die wordt daar naartoe gestuurd waar Amerika en Europa iets willen oplossen of iets willen tegenhouden. Dus Europa is met name vanaf het begin van de Europese Unie, 1992, 1993, is Europa zijn buitengrenzen gaan dichtmetselen. Die binnengrenzen gingen open, dankzij de EU. Dus die buitengrenzen moesten dicht tegen migranten en vluchtelingen die deze kant op kwamen. En wat je dan ziet is dat langs die buitengrenzen in landen als Kenia en Oeganda en Soedan en Ethiopië, daar ontstaan dus ontzettend grote vluchtelingenkampen waar mensen worden tegengehouden. En dat is wat Europa zelf noemt het containmentbeleid. Ik noem dat inkapselen. Je kapselt een vluchtelingenprobleem in. Je zet er desnoods letterlijk een hek omheen. En daar stuur je de UNHCR op af. En die gaan die mensen eten geven. Die gaan ze dekentjes geven.
De vraag is maar of dat zo slecht is. Hè? Het is een alternatief voor de vluchtelingenstroom die Europa zou binnenkomen, overspoelen. Het is een beetje een politieke keuze welk woord je daarvoor wil gebruiken. Het is een oplossing om die mensen een veilige plek aan te bieden.
Het is een oplossing voor ons.
Ja, ook voor die mensen, om die mensen een veilige plek aan te bieden, net buiten Europa.
Ja, maar het zijn geen veilige plekken.
Daar zit het kalf gebonden.
Het is niet zo dat wij vluchtelingenkampen daar placeren waar het veilig is. Wij placeren vluchtelingen waar landen bereid zijn om die kampen te creëren. Dus dat heeft niets met veiligheid. Als je nu kijkt waar veiligheidskampen, vluchtelingenkampen zich bevinden, dat is in oorlogsgebieden. Dat is in Noord-Kenia. Daar zitten gigantische vluchtelingenkampen die aan de periferie van heel ernstige oorlogen daar zitten. Daar worden mensen doodgemaakt. Die vluchtelingenkampen die worden aangevallen. Er gaat niet genoeg Europees geld naartoe. Dus mensen lijden daar honger, mensen lijden daar gebrek, mensen worden daar ziek. Het zijn vreselijke oorden. Dus het is niet zo dat het veilige plekken zijn. Het zijn plekken waar mensen vastgehouden kunnen worden in de illusie dat ze op een dag naar huis kunnen.
Ja, dus we trekken daar niet naartoe om die mensen te helpen, maar vooral om ze daar te houden.
Om ze daar tegen te houden, ja. Want als je dat niet doet, dan krijg je dus een enorm... Ja, dan denken wij in Europa dat er dan een enorme chaos ontstaan. En dat hoorde dan, er gaan dan miljoenen Afrikanen naar Europa. Weet je, dat is dan het verhaal. Dus wij zijn niet uit om deze mensen een betere plek te geven. Want dan zouden we die vluchtelingenkampen op echt veilige plekken zetten. En we zouden ze echt goed bevoorraden. En we zouden ze echt goed bewaken tegen die oorlogen die daar heersen. Ja. En dat doen we niet. Wij bergen ze op, stoppen daar wat geld in en draaien ons om. Ik noem die kampen ook vergeetgaten. Dat is de opzet.
Maak eens concreet. Je bent op een aantal van die plekken geweest. Mag je er zelf eentje uitpikken? Of heb je zelf een voorbeeld?
Nou ja, ik ben
in de jaren
90 en het begin van de eeuwwisseling ben ik veel in kampen in Afrika geweest. Bijvoorbeeld in Rwanda. Bijvoorbeeld.
Dat was ook het voorbeeld dat ik eruit wou pikken.
Dat treft.
Ja, dat was ook zo.
Kamp in Zaire, in Congo, waar... Toen zal het nog Zaire geweest zijn.
Ja, het was toen nog Zaire. Ja.
Waar de Rwandese vluchtelingen zaten. Ja. Bewaakt door Zambiaanse...
Door Zambiaanse blauwhelmen. Ja, want dat is dan ook de stap die de VN dan neemt. Hè. Als het heel erg gevaarlijke kampen zijn, dan sturen ze de blauwhelmen op af. Alsof die blauwhelmen iets kunnen of mogen, weet je wel. Dus daar waren ook mensen midden in die oorlog, midden tussen die vijand die uit was op hun bloed, hebben ze kampen gesticht waar honderdduizenden mensen in werden gestopt, bewaakt door blauwhelmen die niks mochten. Dus ik ben op
een gegeven moment... Maar wordt het toch bewaakt door blauwhelmen?
Nee, die blauwhelmen die lopen daar rond. En die hebben ook vaak de tranen in hun ogen staan van alles wat ze niet kunnen doen. Dus die blauwhelmen hebben geen mandaat, ze hebben geen wapens, ze hebben geen geld. Die worden daar naartoe gestuurd en die lopen daar een beetje rond. Dus ik zat bij een paar rondlopende Zambiaanse blauwhelmen. En dat kamp waar een paar honderdduizend vluchtelingen zaten, dat werd aangevallen door het regeringsleger. Hutus, Tutsis, bla bla bla. Dat is een vreselijke slachting geworden in dat kamp, waar die blauwhelmen niets tegen hebben kunnen ondernemen. Terwijl ze daar dus wel, die vluchtelingen waren daar dus geplaatst door Europese landen. Die hebben gezegd, wij willen dat daar dat vluchtelingenkamp wordt neer. Die mensen moeten daar blijven. En dat was een heel ingewikkeld verhaal. Maar ze hebben dus die vluchtelingen hebben ze opgesloten in een kamp. In een zo goed als onbewaakt kamp. Midden in een oorlog. Waar de vijand ze omsingelde. En dat is dus uitgelopen op een slachting. Dus
maar jij was toen, op dat moment, was je daar in het kamp. Ja. Hoe ben je daar aan kunnen ontsnappen?
Nou, die slachting die heeft 5 dagen geduurd. En ik zat, die blauwhelmen, die verbleven in een schooltje. En om dat schooltje heen, ze hebben al die vluchtelingen zich verzameld. Die werden hun hutten uitgeschoten door die soldaten. En die renden op die Zambianen af. En die probeerden dat schoolcompoundje, dat schoolerfje, binnen te klimmen. En blauwhelmen, die hebben de poorten gesloten om die mensen buiten te houden. En uiteindelijk, na 5 dagen... Er werden kinderen over die muren naar binnen gegooid. Het was verschrikkelijk. Na 5 dagen bleken er dus tussen de 3.000 en 4.000 mensen buiten dood te liggen.
En hoe gaat het dan verder? Want dat is dus een regeringsleger dat een Verenigde Naties kamp aanvalt.
Ja.
Hoe gaat het dan in de Verenigde Naties?
Die hebben een officieel onderzoek ingesteld, zoals ze dat altijd doen. Ik heb die onderzoekers ook gezien. En die komen dan met het gewenste rapport komen ze naar buiten. Omdat het niet de bedoeling is dat internationale incidenten worden. Het is niet de bedoeling dat de schuldigen aangewezen worden. Dan krijg je een enorm probleem met Rwanda en met Rwandese bondgenoten. Dan krijg je diplomatieke toestanden. Dus er wordt een gewenst rapport geschreven waarin iedereen het erover eens was dat er 300 doden zijn gevallen. En dat was door de chaos en de paniek. En de rest van die 3000 doden, die zijn verzwegen. Die staan niet in die rapporten.
Ja.
Ja. Zo gaat dat.
Het wordt vaak...
Diplomatie.
Het wordt vaak als
oplossing aangekaart in politieke discussies in de voorbije jaren, om, inderdaad wat je daarnet al zei, om buiten de grenzen van Europa, in samenspraak met landen rond de Middellandse Zee, plekken te organiseren, veilige plekken waar vluchtelingen de veiligheid kunnen vinden die ze, waar ze naar op zoek gaan.
Veiligheid is het criterium niet. Het criterium is een land bereid om vluchtelingen tegen te houden?
Daar
wou
ik
naartoe.
Dat
is het criterium. Ja, ja.
In jouw boek beschrijf je wat voor een... Ik ga het woord koehandel gebruiken.
Ja,
wat voor een koehandel dat eigenlijk is. Je moet als Europa of als Verenigde Staten een land rond de Middellandse Zee zover krijgen dat ze bereid zijn om grenzen te gaan bewaken, vluchtelingen
verzamelen. Dat zijn dan die Europese deals waar we over horen. En dan is de bekendste deal, dat is dan de EU-Turkije-deal. Ja. Dat is dan recent, van 2016. Ja. We weten ook wel dat er deals zijn met Libië bijvoorbeeld. Mm. Maar wat wij niet weten...
Tunesië en Soedan is bij ons in Vlaanderen.
Ja, precies. Maar er zijn dus dozijnen van die deals. Het zijn niet alleen deals op Europees niveau gesloten door Brussel. Maar al die Europese lidstaten hebben ook nog hun eigen bilaterale deals met al die regimes. Er is niemand meer die weet hoeveel deals er zijn, wie daarop toeziet, of de mensenrechten gerespecteerd worden. Waar gaan die deals over? Dus ik noem het in het boek een orgie van deals. Mm. Het maakt dus niet uit met wie ze die deal sluiten. Er zitten dictatoren tussen, er zit een genocidepleger tussen, zoals Soedan, weet je wel.
Ik vind Soedan het meest schrijnende voorbeeld.
Ja, ik vind Ethiopië ook verschrikkelijk. Ja. Ethiopië voert al sinds de jaren 70 een burgeroorlog tegen bepaalde provincies in Ethiopië. Daar organiseren ze hongersnoden voor, om die mensen weg te hongeren, weet je wel. En dat gaat sinds de jaren 70 al door. En sinds de jaren 70... is Ethiopië al een bondgenoot van Europa in deze strijd tegen migranten. Ethiopië veroorzaakt zelf door deze burgeroorlog tienduizenden vluchtelingen per jaar. Maar ze vangen er ook 800.000 op voor Europa.
Dan is de rekening
van
gauw gemaakt.
Dus, weet je wel? Dus het is een enorm gewelddadig regime. Corrupt, noem maar op. Het is een vreselijk regime. Maar het is onze beste bondgenoot in deze oorlog tegen migratie.
De analyse die je nu maakt. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de VN dat zelf ook zo open en bloot durft te zeggen. Heb je toevallig functionarissen getroffen die dat...
Ja,
wel willen toegeven
of
dat het eigenlijk
record,
daarom draait?
Of de record uiteraard. Iedereen weet dat dit aan de hand is. Weet je, iedereen ziet... Nou, ja, veel mensen zien dat grote plaatje daarvan. Of de record zijn ze allemaal bereid om te beamen dat dit gebeurt. On the record nooit. Omdat, ja, dat is heel, heel banaal, maar dat kost ze hun baan. Ja. Er zijn... onderzoekers geweest, zelfs in opdracht van de VN. Die hebben deelonderzoek gedaan hiernaar. Die hebben onderzoek gedaan naar het aantal... Ja, echt verschrikkelijk, maar naar het aantal vluchtelingen wat vermoord werd in Rwanda. Die mensen werden gedeporteerd terug naar Rwanda vanuit Zaïre of vanuit Congo. En die werden echt met bosjes vermoord daar. En de VN wilde uitgezocht hebben waarom die mensen niet gedeporteerd wilden worden. Weet je wel? Ze hebben ze naar een onderzoeker op uitgestuurd.
Dus de Verenigde Naties hadden eigenlijk beslist van Rwanda is veilig op dit moment. Het vluchtelingenkamp heeft dus geen functie meer. De vluchtelingen, we houden daarmee op. Vluchtelingen, gaan maar terug naar huis.
Ja.
Vluchtelingen weigeren.
En daar gaat het allemaal tof, want ook daar zijn weer blauwhelmen die jullie gaan beschermen. En die onderzoeker die heeft braaf zijn werk gedaan. Die heeft hij heel goed gedaan. En die kwam er dus achter hij had het over dozijnen vluchtelingen vermoord werden in Rwanda door mensen die nog een appeltje met ze te schillen hadden. En de VN die mensen maar terugsturen. Nou, uiteindelijk is dat rapport is geschreven.
Ja.
En een deel van dat rapport is ook uitgelekt. En uiteindelijk is dat in een la verdwenen. Daar is niets mee gedaan. En die deportaties die gingen door. Omdat dat de internationale politieke agenda was. En de UNHCR voert die politieke agenda uit.
Ja. Je beschrijft ook hoe vaak... voedselhulp als wapen wordt gebruikt.
Ja.
Of het opschorten van voedselhulp.
Ja.
Ook door de Verenigde Naties als wapen wordt gebruikt. Ze beslissen dat een vluchtelingenkamp ontruimd moet worden. Mensen willen niet weg, want de realiteit is het niet veilig.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Geen voedsel meer, uithongeren?
Ja, tuurlijk. Voedsel is uitstekend aas. Die kampen zijn afhankelijk van de World Food Program voor hun voedsel. Als donoren aan de WFP besluiten dat het kamp leeg moet... of dat die mensen een andere kant op moeten... dan ga je aan die kranen draaien. Dan zorg je dat het voedsel daarheen gaat of dat het voedsel niet meer komt. Dat zijn hele geaccepteerde vormen van vluchtelingenmanagement, zeg maar. Ja,
ja.
Ja, erg, hè?
Ja.
Ja, ik zie inderdaad een... pijnzende blik.
Ik heb Koen al een week moeten psychologisch beginnen. Ik heb vroeger wel eens boeken van jou gelezen en toen was het omgekeerd.
Oh ja?
Ja, het is... Het is een beetje de laatste illusie, hè, want je hebt inderdaad zo'n beeld van de VN. Dat hebben we dan tenminste toch nog.
Ja. Rots van vertrouwen.
Niet dus. Brussel, dat hebben we dan tenminste nog. Ja, maar dat hoorde ik net in het verhaal van Catharina ook. Eigenlijk weten wij niet zoveel van onze geschiedenis. Wij weten niet hoe dat instituut van de Verenigde Naties functioneert. Waarom dat er ooit is gekomen. Op welke manier dat is ingericht. Wij weten dat niet van de VN, niet van de UNHCR.
Ja, hoe komt dat ook? Omdat de VN ons een ander verhaal vertelt dan hoe het werkelijk
is. Ja, maar dat is toch de taak van ons. Als, niet alleen als journalisten, maar ook als kritische burgers. Om daar ons nu en dan in te verdiepen. Maar ik schrijf in dit boek vervelend nieuws over hoe Nederland is omgegaan met Joodse vluchtelingen in die tijd. Nou, mensen rollen van hun kruk. Nou, ze hadden ze heel anders geleerd, weet je wel. Wij waren toch helemaal niet zo slecht met Joden, want we hebben er toch een boel laten onderduiken. Zie verder Anne Frank en zo. Mensen weten het, mensen kennen hun geschiedenis niet. En dan denk ik er terug hoe ik zelf mijn geschiedenisonderwijs heb gehad op de middelbare school bijvoorbeeld. Het is mij ook nooit meegegeven. Mij is één beeld van wat Nederland is, is mij bijgebracht op school. En dat was het beeld. Dat die Tweede Wereldoorlog, het koloniale verleden, je krijgt het niet of nauwelijks mee. Dat hoorde ik ook in jouw verhaal. Dat ook in Polen zijn er heel veel mensen die delen van die geschiedenis missen. Ze hebben het niet meegekregen.
Wat ik ook lees in jouw boek is een stevige dosis mediakritiek ook. Ja. Een aantal vluchtelingencrisissen of bronnen van vluchtelingen in de wereld, daar zitten camera's op. Daar weten we heel veel over. Een aantal oude vluchtelingenkampen, en dan heb ik het over vluchtelingenkampen die 50 jaar bestaan, daar weet niemand iets over. Het voorbeeld van de Spaanse Sahara of de Marokkaanse Sahara, of hoe moet je dat gebied, de Westelijke Sahara, beschrijf je in je boek. Ja. Dat is de hel op aarde, dat is een vluchtelingenprobleem. Van wanneer dateert dat?
Ergens in 75.
Ja. En daar spreekt niemand meer over.
Nee. Dat zijn we helemaal vergeten. Maar ook dat is netjes weggemasseerd, omdat wij Marokko nodig hebben voor van alles. Marokko bezet die Westelijke Sahara. Die bezetting is dus nooit erkend. Door de Verenigde Naties niet en door het Hof in Den Haag niet. Het is dus een volstrekt illegale bezetting. Marokko moet daar weg, gaat daar niet weg. En zet Europa onder druk. Als jullie commentaar hebben op onze bezetting van de Westelijke Sahara, als jullie geen handel met ons willen drijven vanwege die Westelijke Sahara, dan zetten we die vluchtelingenkranen open.
Ja, dat is een ijzersterk argument. Hè. Dat kunnen de Turken, dat kunnen de Tunesiërs, de
Libiërs. Dat kunnen ze allemaal, dat kan Turkije.
Hebben een voorraad vluchtelingen klaar zitten. Europa, als we geen ontwikkelingshulp krijgen, dan zetten we die poort open en dan komen ze
ongeveer. En ondertussen stijgt die prijs, want iedereen weet hoeveel Europa over heeft voor het tegenhouden van vluchtelingen.
Jij beschrijft dat probleem, maar je geeft geen oplossingen.
Nou, weet je, uit die beschrijving kun je, ik denk wel, een aantal oplossingen zien. Namelijk niet zoals we het nu doen, zal ik maar zeggen.
Okay.
Nee. Het probleem, vind ik, is dat wij is dat eigenlijk alle oplossingen al lang gegeven zijn.
Oh.
Ja, kijk naar wat er op de boekenplanken staat in Brussel. Kijk naar wat er op de boekenplanken staat in New York, in het gebouw van de Verenigde Naties. Hele deskundige mensen die hier heel veel verstand van hebben, die kijken hier al jaren naar en die weten precies hoe het beter kan.
En zeggen die dan, zet de grenzen maar open?
Nee, maar dat, weet je, dat is die polarisatie in dat hele debat over de vreemdelingen. Het is of we alle grenzen moeten dicht en we moeten daar nucleair aangedreven NAVO-schepen voorleggen om ze allemaal weg te schieten. Of het is, zet alle grenzen maar open. Maar daartussenin zit natuurlijk een enorm grijs gebied. Het aantal mensen, het aantal vluchtelingen wat in aanmerking kan komen voor asiel, dat is relatief klein. Dat zijn er slechts 3 miljoen. Terwijl er ons altijd verteld wordt, er komen miljoenen Afrikanen hier naartoe. Dat is echt flauwekul. Die mensen zitten muurvast in die kampen in Afrika, weet je wel. Daar zitten ruim 20 miljoen mensen muur en muur vast. Dus het aantal mensen wat in aanmerking zou kunnen komen voor asiel, dat zijn er 3 miljoen. Waarvan 1,5 miljoen al een aanvraag hebben lopen daar, in hun eigen regio. Dus het gaat niet om enorme aantallen. Daar ben ik de vraag kwijt.
Ik vroeg naar de oplossing.
Nee, dat is. Wat mij, voor vluchtelingen alstublieft wel. Mensen die anders
vervolgd worden,
anders doodgemaakt worden. Alsjeblieft, zet die grenzen open, want het zijn er niet zoveel. En helemaal niet als we ze verdelen tussen de Europese lidstaten.
Dan schaffen we dat wel.
27 landen, weet je wel. Neem je er iedere paar 10.000 per jaar. Who cares, weet je. Zet ze in Amsterdam en je ziet ze nooit meer terug. Dat wordt helemaal opgenomen in die samenleving daar. Dus die aantallen vallen ontzettend mee. Maar waar je wel aan kan denken, dat is dat je... Dat je die grenzen weer kunt openen voor seizoensmigratie bijvoorbeeld. Waarom zijn die grenzen voor alle buitenlanders dicht? Waarom mogen mensen niet seizoenswerk in Europa kunnen doen? Ja. Dat hebben we sinds 1993 hebben we die grenzen ook voor die seizoensmigranten gesloten. Europa heeft al zijn grenzen voor iedereen gesloten. Ook voor vluchtelingen, ook voor migranten. Maak dat weer mogelijk. Dan geef je mensen een perspectief op tijdelijk naar Europa komen om centen te verdienen. En dan kunnen ze weer lekker naar huis. Iedereen die het nu haalt naar Europa gaat nooit meer weg. Omdat ze er dan ook nooit meer inkomen. Dan moeten ze in zo'n bootje en met groot gevaar van verdrinken, et cetera. Dus,
als je dat soepeler maakt, dan
het ideale model dat
heen en weer. Zet die grenzen open. Daar kun je allemaal voorwaarden aan hangen.
Zoals de Poolse bouwvakkers bij ons.
Ja. Nou ja,
die hier komen geld verdienen.
Ja,
en
maar
dan
dat zijn EU-burgers. Maar inderdaad, dat is precies hetzelfde. Ja. Wij hebben ergens, ik geloof in 2004 en 2007, hebben wij binnen de EU. Hebben wij 10 communistische, ex-communistische landen toegelaten tot de EU. En dat waren iets van 100 miljoen nieuwe EU-burgers. En ook toen hebben wij gezegd, die gaan allemaal naar ons komen. Want bij ons is het zo fijn en zo rijk. Uiteindelijk zijn het er maar 4 miljoen geworden. En uiteindelijk is de rest, zijn heel veel andere mensen. Dat zijn draaideurmigranten. Die komen en ze gaan en ze komen en ze gaan. Het valt allemaal wel mee.
Linda Polman, ik had niet gedacht dat nadat ik je boek had gelezen, dat dit gesprek zou eindigen met het valt allemaal wel mee.
Fijn, hè?
Als je dat zo doet.
Ik ben er wel blij mee. Het boek heet Niemand wil ze hebben over de geschiedenis van Europa en zijn vluchtelingen. Linda Polman, dankjewel.
Alsjeblieft.
Interne Keuken. Radio 1.